Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Gavin Reinders te gast, cabaretier.
Hallo Sonos, ik sta hier met 600 camera's op mijn reet. Met allemaal andere getalenteerde cabaretiers. Weet ik veel wat ik hier aan het doen ben? Tuurlijk geloof ik niet in mezelf. Tuurlijk niet.
Gavin stond in 2019 in de finale van het Leids Cabaret Festival. In oktober 2022 won hij de eerste editie van Ik Ga Stuk. Een zoektocht naar cabarettalent van BNNVARA. In dit programma kregen cabaretiers en comedians een aantal weken lang coaching en workshops. Elke week traden ze op voor publiek en jury en uiteindelijk was de finale in theater Nieuwe De La Mar. Als je het programma hebt gekeken, heb je gezien hoe deelnemer Mark van Gestel in zijn laatste aflevering vertelde dat er darmkanker bij hem is vastgesteld. Mark is een goede vriend van me en ik ben blij om te kunnen vertellen dat het na een ingrijpende operatie weer de goede kant met hem opgaat. Mark hoopt over een tijdje weer op het podium te staan en ik raad je van harte aan om hem dan eens ergens te gaan zien. In het voorjaar van 2023 is er een finalistentournee van Ik Ga Stuk door heel Nederland, waar je Gavin kan zien samen met de twee andere finalisten Farbot en Flamoes. En goede kans dat je mij er zomaar ziet als presentator. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Gavin Reinders. Ik was aan het opbouwen, terwijl we ook al een beetje praten.
Ja.
Wat zei je? Je was begonnen op spoken word podia.
Ja. En als ik één tip mag geven aan beginnend talent, is het ga beginnen bij spoken word. Want ze lachen om alles. Want ja, bij spoken word, open podia, komt iedereen zijn dagboek voorlezen. Dus gedichtjes en dat soort dingen.
En even, sorry, voordat we verder gaan. Ik heb een idee wat spoken word is.
Ja.
Maar
zal ik het even uitleggen?
Nee, ik heb de vind ik heel leuk. De luisteren misschien mensen die denken, ik heb geen idee wat een open mic is voor comedy. Ik heb geen idee op welke plekken en waar spoken word podia zijn.
Echt overal en nergens. Echt in theaters, in cafés, in echt er zijn er echt takken veel. Er zijn heel veel mensen met gevoelens die het willen delen. Dus er zijn heel veel spoken word podium. En ik heb ook echt wel echt een liefde voor spoken word. Maar er is ook, net zoals comedy, is er heel veel slechte spoken word. Er is ook heel veel slechte comedy.
Ja.
Er zijn dus, meestal kan je daar inschrijven voor open mics. En dan komen er 8 mensen mogen dan een spoken word doen. En spoken word is zeg maar slam poetry. Ik zeg altijd, het is echt precies tussen rap en kleinkunst in. Daar zit het. En
mooie omschrijving.
Dat is denk ik de meest duidelijke omschrijving. En het is spoken word, dus praat, gedicht en whatever. En ik zat op de kunstacademie en dat ging mentaal niet heel goed. En ik deed graphic design en ik haatte alles en ik wilde dood. Het was echt een drama. En toen dacht ik, wat ga je doen als jong iemand als je niet meer jezelf weet te vinden? Dan doe je een cursus. Dat is wat je dan doet. Je doet een creatieve, je gaat potten bakken of zo. En ik ging een spoken word cursus doen van Tomas de Pauw. En we waren allemaal meisjes van 16 die dan gedichtjes hadden over dat ze een oudere jongen aan het daten hadden en dat ze een oude ziel hadden, weet je, die situatie. En ik kwam daar met mijn gedicht. En ik schreef altijd al gedichtjes en vroeger echt hele dramatische gedichtjes. Maar op een gegeven moment dat ik ouder werd, werd het... Ja, ik wist niet dat het grappig was. Dus dat is hoe ik erachter kwam dat ik grappig was. Mm-hmm. Is dat mijn allereerste gedichtje, ga nooit meer vergeten, was: als ik een puist op jouw voorhoofd was, zou je me dan uitknijpen? Of zou je van me afblijven, zodat ik niet op een litteken kan gaan lijken? Heel diep, heel diep. Maar er zaten allemaal buisgrapjes in. En over hoe zeg maar, het uitknijpen van een puist lijkt op het mannelijke orgasme. Weet je, dat soort dingen zaten erin. En dat ging ik op een open mic doen. En toen moesten mensen lachen. En toen dacht ik, maar ja, ze hebben net 3, 4, 5 mensen horen praten over spoken word, over hun grootste leed.
Ja.
Dus als ik dan met mijn ukulele flamboyant opkom, dan denkt iedereen, thank God, alsjeblieft. Dus dat heb ik echt een jaar, dat was mijn eerste jaar, was overal spoken word, mics.
En was het, had je dan ook, naarmate je het meer deed, wel het doel met, okay, maar ik ga ze nu ook wel laten lachen.
Ja.
Want dat zou ik denken als je op zo'n avond binnenkomt en je ziet weer iedereen diep in zijn boekje met z'n allerdiepste gevoelens. Dat je denkt, oh jezus, en dan kom ik met...
Ja, ik ging steeds extremer. Dat was zeg maar, ik deed tegen bijna iedere open mic hoor, in dat jaar zeg maar. En ook een paar dramatische, dat komen we straks even op terug. Ik denk me nu weer eentje. Want er is namelijk een nadeel van heel lief willen... Want het is een lief begin. Kijk, men zegt altijd dat comedy pijn moet doen, weet je wel. Je moet afgaan en je moet dood. Ik deed alles om te voorkomen dat ik afging, want ik wist als ik... een slechte ervaring. Het was nu mijn safe space, het podium. Dus als ik af zou gaan op het podium, zou ik stoppen. Dat wist ik gewoon van mezelf. Dus ik had de meest lieve... Ja, spoken words is de meest lieve plek om...
En waarom dan nog gelijk, dan zou ik stoppen?
Omdat ik was begonnen met cabaret maken uit een soort van... ik heb iets nodig om me omhoog te houden, zeg maar. Want het ging gewoon niet zo heel goed met mij mentaal. Dus het was mijn veilige hobby. Het was een soort van mijn joy ding. Want ja, school ging helemaal kut. Mijn leven ging helemaal kut. Ik woonde in een studentenhuisje van zonder verwarming. En alles was kut. Dus mijn moment op het podium was mijn moment dat ik dacht, oh, nu voel ik me weer weer even oké. Okay. Maar als je af zou gaan op het podium, nou, ik weet niet hoe dat voelt, jaren later. Maar ik dacht, als ik dat gaan meemaken, dan wil ik denk ik niet meer.
Maar je had wel het besef, neem ik aan, toch met dat kan gewoon een keer gebeuren.
Ook nee, want dat ging me heel goed af. Omdat ik bij die spoken word mics zat. En dat ik eigenlijk, als ik afging, was niet echt afging. Want als mensen niet moesten lachen, deed
dan
ik een poëtisch
liedje. Gewoon
een
spoken word
Dus dan deed ik een poëtisch liedje. En dat was wel een mooie zin. Weet je? Nou, prima, weet je wel.
Ja, okay,
en dus het werkte heel goed. Dus, en ik ging op een gegeven moment dus ook inderdaad van, okay, hoe kan ik echt de show stelen? Dat was eigenlijk wat ik deed. Heel, heel lullig eigenlijk tegen die andere mensen die op het open podium stonden. Maar ik ging echt een soort van nadenken van, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat het publiek het aan het einde alleen nog maar voor mij heeft? Het was echt zo'n ego momentje. Dus op een gegeven moment ging ik echt nog van, okay, hoe kan ik het nog grover en extremer maken, zodat dat contrast nog groter wordt tussen spoken word en deep en blablabla. En mijn liedjes. Dus op een gegeven moment werd het echt een soort van uitdaging om iedere keer dat spoken word publiek een cabaret publiek te maken in mijn eentje. En dat ging soms goed, soms niet. En soms had ik dan een emotionele week en dan deed ik opeens heel veel like, zeg maar heartbreak liedjes, omdat ik gewoon even in mijn Taylor Swift fase zat, weet je wel. Dus en dat heb ik dus inderdaad een soort van jaar gedaan. En ik weet nog heel goed, hier komt het eerste afgaan momentje, denk ik. Dat was in Rotterdam-Zuid. En spoken word zit in de theaterhoek, maar ook in de raphoek. En toen was er dus een open, of een, ja, werd ik geboekt, weet je wel, voor €100 van ik ga er maar tussen staan. En ik moest openen. Maar de rest van de line-up waren voornamelijk rappers. Macho, spoken word. Op een of andere manier spoken word ook een macho ding. Ik weet niet hoe dat komt, want je leest een gedichtje voor, maar goed. Er zit ook een bepaalde macho, hey bro, achtige straattaal ding in. Dus ik was...
Volgens mij is dat ook een soort filter of een soort masker wat ze er zelf overheen leggen. Ze nemen, we zijn heel mannelijk, man. Maar het rijmt wel.
Maar het rijmt en ik was net niet cool genoeg om een rapper te worden, dus ik ben spoken word artiest. Dat is eigenlijk een beetje de grap die in de scene bestaat, zeg maar. We zijn gewoon rappers zonder de swag. Volgens mij mag je swag niet meer zeggen, maar niet uit. En ik mocht als eerste, en ik was de enige witte guy. En ik was ook nog heel flamboyant en queer en whatever. En ik had echt ik deed ook een liedje dat heet Romantiek is voor de hetero's. Daar heb ik uiteindelijk ook met Leids mee gedaan. En ik keek hem echt aan van, bro, we hebben geen idee waar je het over hebt. En het was gewoon niet te zien. En ik deed ook een emotioneel liedje daarna. Ik dacht, dat moet je zo in doen. Want als je een compleet hetero publiek hebt die een beetje soort van niet tegen je is, maar niet zo goed weet wat ze met je moeten, moet je er vol voor gaan. Dat is denk ik de les. Dan moet je echt gay, zeg maar, gaan. En ze aan het lachen maken. Dus you have to prove them wrong. Maar dat deed ik niet. Ik deed gewoon een lief liedje dat toevallig over mannen ging. Nou, en iedereen keek me aan van, wat doe jij hier? En toen ging het mis van, oh, in de spoken word line-up staan. En toen dacht ik, oh, misschien moet ik toch maar kijken of ik niet in de comedy...
En hoe lang moest je daar spelen? Ik heb geen idee hoe lang een set is op een spoken word.
Nou ja, ik ben wel zo iemand die dan 5 minuten krijgt en dan 15 minuten blijft staan. In de spoken word scene kwam ik daar wel iedere keer mee weg. In de comedywereld is dat een beetje not done. Maar in de spoken word scene kwam ik er wel vaak mee weg. Omdat iedereen dacht, ja, laten we maar even luchtig doen. Want we moeten even weer stellen voordat we weer over een poetry krijgen. Over iemands borstkanker, weet je wel. Dus ik kwam er altijd wel een beetje mee weg. Maar ik heb inderdaad 10 minuten of 15 minuten op het podium gestaan. Ik denk 3 liedjes gedaan.
En hoe was het daarna? Want je zei al, ik deed er alles aan om niet af te gaan.
Ja.
Om mezelf ook gewoon mentaal oké te houden.
Nou, ik weet dat ik dan toen dat het weer even kostte, zeg maar, tot ik weer op het podium ging staan. En ik denk dat dat ook een beetje het moment was dat ik dacht, oké, ik wil dit wel heel graag. En ik denk dat ik dan langzaam ook een beetje richting de label kleinkunst ging, want dat is de stap die je maakt. Je doet eerst eens een hobby en dan noem je het kleinkunst en dan noem je het comparé als je het een beetje kan. En dan heel ver ben, als je heel
ben
ver
je
ben...
daar helemaal mee.
Nee, dat maakt niet uit. Ik denk dat heel veel kleinkunstenaars ook me gaan bellen van, hé, klootzak. Maar, en dan als je heel ver bent, dan noem je jezelf cabaretier, want dat durf je pas ook. Dat durf ik bijna nu nog nauwelijks, zeg maar, mezelf cabaretier te noemen. Maar toen dacht ik, oké, ik moet even kijken hoe ik verder kom in deze hele... ja, wereldje. En toen heb ik gegoogeld wat je moest doen. En toen zag ik Kiki Schippers en Katinka Polderman staan bij het lijstje van Leids Cabaret Festival. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen. En toen heb ik een beetje teut. Heb ik me ingeschreven voor het Leids Cabaret Festival. En de allereerste keer dat ik 25 minuten op het podium sta, was tijdens de auditie van Leids Cabaret Festival.
Maar en hoe lang had je toen op spoken word podia gespeeld?
Ik denk een jaar, iets langer dan een jaar.
Oké. Okay.
Ja, dus het is eigenlijk bizar.
Ook nog niet heel erg...
Eigenlijk idioot. En dat ik in Leids Cabaret Festival auditie was in die in dat café. En dat ging mij heel goed af. Omdat café, en het is gewoon een beetje kneuzig. En daar leef ik in het kneuzige. En maar ja, toen kwam ik in die theaters aan de schouder.
Dat is ook al niet per se een makkelijke plek.
Oh.
Nou ja, nee, maar als je kijkt naar de omstandigheden...
Ja.
Volgens mij is dat... Dus dat was vroeger altijd op zondagmiddag...
Ja.
Om 3 uur met gewoon volledig daglicht.
Ja, ik vond het fantastisch.
Ja?
Ik vond het echt... Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Maar ook omdat ik soort van... Ik dacht... Bij Leids was het heel erg van... Ja, ik ga niet ver komen. Ik dacht, ik ga gewoon even een keer proberen... hoe het voelt om zo'n auditie te doen. En dus ik was nog niet helemaal bezig met het feit dat daar... ik wist ook niet dat Leids Cabaret Festival zo'n groot festival was. Want het stond heel groot voor jong talent. Ik dacht, nou, dat ben ik. Weet je wel, zo. Het was heel naïef als je erover nadenkt. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Ik had niemand van mijn vrienden uitgenodigd. Ik was gewoon alleen naartoe gegaan met mijn ukuleletje, weet je wel, zo. En nou, dan zitten alle oude mensen zitten in de voorkant en alle jonge mensen zitten achter, weet je wel. Nou, dan had ik al mijn eerste grappen, weet je wel. Van ja, fijn dat er een generatie op tijd komt en een generatie te laat komt. Weet je. Eerste grap binnen, weet je wel. En Martijn, ik weet ook nog heel goed, Martijn Kardol, die presenteerde het. En die ging opeens heel veel grappen doen voordat ik op moest. En toen dacht ik, hey, klootzak, nu leg je de lat heel hoog voor mij. Want ik weet niet, ik ben niet grappig, ik doe liedjes. Dus nu zit jij heel erg de stand-up comedian uit te hangen. En dat zei ik ook als eerste grap. Altijd fijn als de presentator de lat laag legt. En toen moesten ze al lachen. En toen dacht ik, oh... Oké, we zijn grappig. Sure, prima. Ja, nou we gaan.
Slim als je daarmee al, als je dat doet en opmerkingen over het publieksopbouw en wie waar zit, is al ben je al heel erg in het hier en het nu en denkt iedereen, oh, oké.
En het ergste is dat ik nu zo denk, niet eens zo weet of ik het zou durven, nu ik veel verder ben. Maar toen de tijd was het een soort van, een soort van.
Ja, maar dat is ook het voordeel, denk ik, als je er zo onbezonnen ingaat.
Ja.
En denk, oh, we gaan gewoon lekker spelen.
Ja, we gaan lekker spelen. Gewoon lekker spelen. Ja, ik vond het heel leuk. En ik vond het Leidse Schouwburg vond ik niet leuk. Of de kwartfinale vond ik wel leuk. Omdat ik dan nog inderdaad had van, ja, dan ga ik toch... Ik mag de kwartfinale doen. Ik mag Leidse Schouwburg doen. Fantastisch. Life-changing. Alleen toen kwam ik in die halve finale en dacht ik, kut, ja, zou ook wel leuk zijn als je dan die tour mag doen, weet je wel. Dus dan wordt het opeens druk en toen bij kut gespeeld.
Bij Leids heb je, om het traject even, je moet eerst een video insturen, toch? Nou, op basis daarvan kiezen de auditanten.
Ja.
Dat zijn er volgens mij bij elkaar een stuk of 20, 25, weet ik wat. Nou, daar zat je bij. Dan gaan er 10 naar de voorrondes.
Weet ik niet eens meer.
Volgens mij...
Het zijn twee dagen zijn er.
Ja, 2 dagen en daarvan gaan er dan... 6 volgens mij zo naar de halve finales. Ja. En daarvan gaan er 3 naar de finale.
Ja.
En als je de finale haalt, dan doe je sowieso ook de finalistentour. Ja. een stuk of 50 shows gewoon door theaters in heel Nederland. Dus kwartfinale was nog leuk, toen de halve finale. Vertel.
Oh my god. En het was omdat ik dacht, ja, ik moet wel...
En de Leidse Schouwburg is geen klein zaaltje.
Nee, dat had ik ook een beetje onderschat. Iemand had me denk ik ook verteld van, ah, het is van 200 man of zo. Had iemand tegen me gezegd. Dat is niet. Dat is niet. Dat is gewoon bijna 600 man die voor je zit aan. 400, 500, zoiets.
Kan je de zaal even omschrijven? Nou, geef ze even een plaatje.
Het is, weet je, ik denk dat het paleis van Beatrix, zeg maar, in mijn hoofd ziet het er zo uit. Ik ben er nooit geweest, ik heb geen idee. Maar volgens mij is dat de slaapkamer van Beatrix, zeg maar. Alles is goud, alles dramatisch. Het is echt zo'n old school schouwburg met plafonnen en beschilderingen. En weet ik veel, Michelangelo hangt er ergens, weet ik veel. En het is echt, het is heel intimiderend. En ik weet nog dat ik voor het eerst op mocht lopen en ik dacht, nee. Dit gaan we niet doen. Nee? Ik ga niet. Ik doe het niet. Ik vertik het, dacht ik. En kijk, iets in mij was wel van, oh my god, dit is wel een soort van het theaterjongensdroom, weet je wel. Maar ik zag die zaal, ik dacht, in welke wereld ga ik met mijn ukulele hier met? Nou, echt, ik ging dood. En op een gegeven moment had ik me wel overheen gezet en toen de kwartfinale was fantastisch. Want ik was natuurlijk de underdog en dat vinden mensen natuurlijk leuk. Dus dan word je, ja, je hebt heel veel gunfactor. Ik was 21. Ik bedoel, ik was toen ik met Workshop Week aankwam.
Van
Leidse.
Ja, want je hebt inderdaad ook een weekend waarin je gaat werken met regisseurs en mensen.
Vroeg een van de kandidaten of ik de zoon was van de technicus.
Oh, echt?
Ja. Ik ga het nooit meer vergeten. En het ergste is nog bij de auditie van Ik Ga Stuk gebeurde me weer iets hetzelfde. Dat een kandidaat naar me toe kwam. En ik was iets te vroeg. En toen kwam een kandidaat naar me toe. En die gaf me een soort van, volgens mij moet ik dit aan jou geven. En toen kreeg ik zijn deelname overeenkomst, zeg maar. Dus altijd als ik ergens aankom, verwacht men niet dat ik op dat podium ga. En ik ook niet eigenlijk. Dus ik snap het wel. Ik zou niet zeggen wie dat was, maar zijn auditie ging niet goed.
Ik ben heel benieuwd. Nou, ik zou zeggen, als je dit op YouTube kijkt, zet even in de comments wie je denkt dat het was. Ik ben heel benieuwd wat er geraden wordt.
Maakt niet uit. We fucking stand-uppers. Nee, maar...
Hey, leuk gesproken te hebben. Doei!
Nee, grapje. Maar de halve finale. En het was Valentijnsdag. En ik dacht, ik moet even iets anders doen. Want de jury heeft natuurlijk al gezien. Dus ik dacht, wat nou als ik een andere opening doe? En ik had een soort van grap bedacht. Dat ik dacht, oké, ik ben 21 en single. En in het theater is iedereen oud. En ik dacht, ik geef een roos aan iemand op de eerste rij die single is. En dan deed ik daar een improvisatie dingetje mee. Ik weet waarom ik dacht dat het een slim idee was. Geen idee.
En dat had je bedacht voor je opening?
Voor mijn opening. Helemaal kut. Helemaal zenuwachtig. Helemaal druk. En toen was de eerste rij was compleet grijs. En iedereen was getrouwd. En ik stond daar met die roos, soort van te slungelen en te doen en te drama. Nou, en dat zijn de momenten dat je begint te voelen van, dit is een vak. Dat dacht ik echt. Dat is echt een soort van, ik ben een soort van, een jaar lang, iedere keer ben ik de hele tijd ermee weggekomen. En nu ga je van de hoofd, ja, je moet echt, het is een vak. Je moet het opnieuw kunnen doen. En iedere zaal is anders en daar moet je iets mee doen. Nou, uiteindelijk ging ik wel door naar de finale. En ik kan, kijk, dat is het ding. Ik had altijd mijn liedjes.
Wacht, sorry. Nog even. Ja, nee, maar ik snap dat je dit bedenkt. En dat je denkt, oh, leuk.
Ik niet.
Ik heb ook wel eens bij een halve finale opgekomen. En gewoon begonnen met publieksinteractie over iemand op de eerste rij. Die de rest van de zaal niet kon zien.
Ja, het was op school.
Maar, dus dat je dat bedenkt, dat snap ik.
Ja.
Alleen dan kom je op en gewoon even met wat ik nu van je weet. Met gewoon de spanning en al geïntimideerd door zo'n zaal. Ja, ik ben denk ik de laatste om iets over kledingkeuzes te zeggen. Maar oké.
Dat was mijn ding.
In tuinbroek.
Ja.
Maar vooral, je moet 20 of 25 minuten. Dit is je opening. Nou ja, daar doe je misschien 1 of 2 minuten over.
Ja.
Maar dan zit al in je hoofd, kut. Nu moet ik nog de andere 23 minuten. En ik ben
duurde
zo
ook even tot het hersteld was. Maar dat is dan het privilege van een klein kunstenaar. Is dat je hebt je liedjes. Dus je gaat op een gegeven moment een liedje. En ik had één liedje waarvan ik wist, oké, die werkt altijd. Dat was Ode aan de Stratenmaker. En dat was een liedje over dat er een hele generatie is die gevochten heeft voor onze vrijheid. Er is een hele generatie die ervoor zorgt dat we ons vrij kunnen voorbewegen in ons land. De Stratenmaker. En daar deed ik dan een ode voor. En dan In na het refrein deed ik A, O, E, U, I. En dan stopte ik er middenin en zeg ik, zijn alle klinkers. Snap je hem? Stratenmakers, klinkers. En het is een super domme, flauwe, Brigitte Kaandorp-achtige S-krap. Want dat was natuurlijk ook de inspiratie toen de tijd. Die gewoon altijd werken. Want er is altijd een man die soort van net te laat is. En denkt nog, dat ik al bezig ben met mijn volgende zin. En die dan hoor je... Oh! En dan kon ik daar weer weet je wel. Dus die grap werkte altijd. Dus ik moest echt daar naartoe werken. Ja. Maar ja, het was wel wat je dan gaat doen. Is van, kut. Ik moet naar mijn liedje. Want ik moet... Dus je gaat heel snel dingen. Dus alles voor dat liedje is kut. Dus je bent echt 5 minuten kwijt van je 25 aan... Oké, ik moet even naar dat liedje heen praten. En ik was nog steeds altijd heel comfortabel in mijn liedjes, maar in mijn stand, mijn conferences, niet. Dus dat, ik was geen idee wat ik aan het doen was. Ik was gewoon aan het vertellen, weet je wel. Dus ja, dat versnellen, dat doe ik nog steeds fout, dat heb ik een stuk ook weer gezegd. Dat versnellen en het in paniekerig gaan praten en gaan doen, ja, dan al dat valt dood. Totdat jij een liedje komt en dan ben ik weer een beetje gekalmeerd en dan na mijn liedje kan ik weer verder spelen. Daarom ben ik niet gemaakt voor stand-up en ga ik vanavond waarschijnlijk keihard af. Kan ik weer terugkomen, is leuk.
Maar hoe kwam je af na die show? Want dan, je hebt dan wel al sowieso natuurlijk de wens met ik wil die finale halen, want dan heb ik die tour. Ik denk dat als je zover bent, misschien ook wel een beetje in begint te klinken met... Oh, dit is misschien een groter ding dan ik aanvankelijk dacht toen ik half dronken mijn aanmeldformulier instuurde.
Zo stom eigenlijk. Ik heb zoveel domme dingen gedaan. Maar ik denk dat toen na dit optreden... dat ik wel realiseerde van... Oké, dit ging niet zo goed als die kwartfinale. En in mijn hoofd was het van... Oké, als je niet beter speelt dan je vorige keer... is het klaar. Dat is hoe het werkt, zeg maar. Dus ik had me eigenlijk al wel voorbesteld van... Oké, ik kan zeggen half finalist. Hartstikke leuk. Dan gaan we gewoon weer de podiaatjes doen... en de dingetjes doen. Het is al beter gegaan dan ik had verwacht... dus het was heel erg zelfbewust, de reactie. Okay. Het was heel erg zo van, oké, Kevin, het is inderdaad een vak. Die gedachte van, Kevin, het is ook een vak. Je hebt jezelf hier naartoe gebluft, maar het is natuurlijk idioot. En het was heel, heel schattig. Ik was door naar de finale en toen kreeg ik dus... Of ik had de finale verloren. Nou ja, ik was al lang bij dat ik er was. Dus iedereen zei een soort van, ja, nee, maar volgende keer... En ik dacht, waar... Nee, ik mag op tour straks. Fuck je allemaal. En mijn broer die appte me. Ja, Claudia de Breij haalde niet eens de finale. met een oud krantenkripsel dat zij ook 21 was en mee had gedaan. Weet je, dus toen dacht ik, nou, dat is wel heel erg lief. Maar niet voor Claudia, maar wel voor mij.
En dan ga je die tour doen. Hoe...
Ja, de finale was ook even een afgangmomentje.
Oh, ook nog.
Ook een leermomentje voor 21-jarige Kevin. Want de presentator was Dolf Jansen. En nou, die had er al sowieso al nul vertrouwen in dat ik ging winnen. Dus dat was heel duidelijk. Want dan moet je bij Spijkers zitten. En dan vroeg je aan de andere kandidaten wie gaat winnen. En toen zeiden allemaal ik. En ik zei... En toen zei iets van, ja, dat gaat dus niet goed komen. Zoiets.
Oh, want hadden jullie ook dat je dan op zaterdagmiddag inderdaad al bij Spijkers met koppen op de radio zit?
Ja.
Ja, ik hoorde Lisa Osterman had dat ook gehad.
Ja, zij was best wel leuk erop, vond ik.
Hoe is de druk op zo'n moment? Had je op dat moment al eerder zulke grote radio of tv?
Nee, en Dolf Jans is dan ook de slechtste om dan je eerste, zeg maar, radio te hebben. Want hij gaat fucking snel.
Ja.
En ik ben niet kort van stof. ik heb volgens mij niks... Ik heb 3 keer het woord huppelkut gezegd. En uit een soort van paniek weet ik veel. I don't know. Ik was 21. Hè? Het was echt een nachtmerrie. Het was echt... En op een gegeven moment vroeg je dus inderdaad aan de andere kandidaat... Wie gaat er winnen? En aan mij vroeg je niet, volgens mij niet eens meer. Maar goed, Dolf Jansen ging dat dus presenteren. En hij had een soort van... Volgens mij was ik als tweede in de finale. Dit mocht ik spelen. En hij had een beetje ruzie gemaakt met iemand achterin het balkon... die een beetje dronken was. Die dus ook een beetje aan begon te gillen en te doen. En kijk, Dolf Jansen houdt natuurlijk een beetje van publiek spelen. Mm. Nou, en deze man was een beetje dronken en die was aan het gillen en te doen. En blablabla. En hij was nog bezig met die guy. En ik denk dat hij dacht dat klaar was. Dus hij zegt mijn naam, dat ik op moet. Maar die man was dus nog steeds aan het gillen.
Oh, nee.
En kijk, nu heb ik allemaal grapjes voorbereid voor als ik uitgejold word. Ik heb heel veel geleerd op de Tour van Leidsen. Maar weet je, nu heb je daar, weet je wel, je dingetjes voor. Ja. Weet je wel, voorbereid in je lijf zit van als iemand iets gemeen zegt. Blablabla. Ik heb zelfs grappen voor als iemand opstaat en mijn kankerhomo noemt. Zeg maar, dat is nog nooit gebeurd. Zo heftig. Maar ik heb wel grappen ervoor. Maar toen had ik ik had niks voorbereid voor als dat zou gebeuren. Ik had niet eens over nagedacht dat dat zou kunnen gebeuren. Want mijn ervaring was op spoken word artiesten. En al die mensen zijn veel te scheiterig en gevoelig om dat überhaupt te gaan doen. Dus het was de eerste keer dat ik moest dealen met iemand die aan het joelen is, aan het doen is. En niet gewoon zit en luistert.
Maar ook
in de finale van het Leidse Krabbelprijs. In die opening. Nou, ik wilde dood, kan ik je vertellen. En nou, dus weer naar dat liedje. En dan komt het goed. Kijk, nu had ik daar iets mee gedaan.
Ja.
Totdat die man verwijderd was en bla, bla, en dan had ik gewoon heel eerlijk tegen het publiek gezegd van, nou jongens, zullen we gewoon maar een liedje zingen? En dan heb ik, ja, we hebben even zin te creëren. En dan doe je de meezinger en dan is de hele publiek weer aan je kant. Ja. Zo simpel kan, als je het liedje speelt, is het zo simpel. Ik snap niet waarom jullie, zeg maar, stand-upers niet gewoon een gitaar, een koordje leren. Jezus.
Dat komt omdat stand-up zo ontzettend makkelijk is.
Nee. Stand-up is zoveel moeilijker dan liedjes schrijven. Dit is een geheim die wij kleinkunstenaars heel erg bewaard hebben, van als dat het zo moeilijk moet zijn.
Dit is een van de dingen die ik
drie akkoorden.
Echt het aller... Ja, stand-up is zo makkelijk. Ja? Oké, laat dan je decor en je combo eens een keer thuis.
Afschuwelijk. Afschuwelijk. Er is nul safety net. Het is echt... Er is nul safety net. Dat vind ik afschuwelijk. Maar leer gewoon drie akkoorden en je bent kleinkunstenaar. Het is echt niet zo bijzonder. Een paar piemelgrappen ertussendoor. Ja, je vindt, ik ga stuk. Nee, maar dat kan echt niet. Blauw, oh my god, ik ga echt telefoontjes krijgen. Nee, maar die finale en ja, toen stond hij nog te joelen en ik bevroor. Dat is echt een van de, ik denk, dat is echt beginnersfout nummer één. En ik stond er van, ik dacht, oh, en ik voelde echt soort van, weet je wel, mijn vader en een regisseur soort van me aankijken van, zeg maar gewoon iets, zeg maar gewoon iets. En dus ik ben gewoon theater, want ik had wel theaterervaring van, oké, als er iets gebeurt, ga je het gewoon door. Zeg maar, de show must go on, dat dacht ik heel erg. Dus ik ben dat gewoon gaan doen, maar als je iets niet benoemt wat er gebeurt, dan is het hele publiek niet meer aan je kant.
En het hele publiek denkt ook, nou, we zijn benieuwd wat hij hiermee gaat doen met deze rare dronken gast.
Want ik heb deze hele lieve, schattige gezicht. Dus ik voelde het hele publiek denken, oh, dit is wel echt vervelend voor hem. Ja, dan moet je nog grappen gaan maken. Het hele publiek denkt, ach, jongen toch. Oh, jongen toch. Nou, dat is niet leuk, hè. Is niet leuk. Dus ja, en dan moet je soort van nog grapjes gaan maken. En geloof me, dat is zoveel erger dan een publiek die soort van denken van, nou, ik ben benieuwd wat hij hiermee gaat doen. Nachtmerrie. Oh my god, ik heb heel lang niet meer over Leids gehad. Traumaverwerking hier. Oké, wat was de vraag?
We zaten bij nu, dit was de finale. Toen kwam de finalistentour. Ja. Waar je en passant ook al zei, heel veel van geleerd.
Oh my god.
Want dan sta je in zalen door het hele land.
Ja.
Waar het publiek... het zijn te gekke tours, maar het zijn vaak ook wel de abonnementhouders.
Ja,
dus dat zijn...
oud publiek.
Oh, ja, ik wilde het aardiger zeggen, maar...
Nou, ik was 21. Ik had een liedje over swag. Weet je wel, ik had grap over High School Musical. En dat was dan wel grappig, want ik ging High School Musical uitleggen aan oude mensen. Dus dat daar zat grappen in. Maar soms had ik gewoon echt publiek die me aankeek.
Het is een heel ander publiek dan in een seksclub op in de middag.
En dan kwamen de CEP-houders. En dan zagen we de andere twee dachten, oh nee, god voor de tering. Dan dacht ik, jongens, ik ben Beyoncé vanavond, let's go. Weet je wel, we moesten één keer...
De jongerenkorting.
De jongerenkorting. Dus op een gegeven moment mochten we op een middelbare school spelen. En toen dacht ik, ja, jij bent misschien Jasper van der Veen, maar ik... Maar ik heb High School Musical gezien, weet je wel? Je zo.
Want Jasper won het jaar dat jij mee.
Ja. Ik was met Jasper van der Veen en Senna Guns.
Zit er één plek uit die tour bij waarvan je nu nog steeds denkt... Oh mijn god, als we daar weer heen moeten, ik ben ziek. Ik kan niet.
Nou, gek genoeg was Amsterdam het moeilijkst voor mij. Wat nu heel rijk is, want Amsterdam speel ik wel vaker. En volgens mij Venlo en Nijmegen. Dat zijn mijn traumaplekken. Zijn er een paar. Op zich ging ik in de tour, ik kwam er best wel goed mee weg. Ik was nooit de grappigste. Dat is als je met twee stand-uppers... Stand-up Gunst deed ook liedjes, maar deed een soort van absurd cabaret. Wat heel grappig was. En ik was gewoon nooit... Ik was inderdaad de underdog. De zoon van de technicus was ik. Die dan mocht liedjes spelen aan het einde. Weet je wel zo. Maar wel heel veel geleerd. En op zich was ik oké, maar het probleem is bij Leidse moet je elkaar ook aankondigen. En dat had niemand mij verteld. En dat is een heel vak apart. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga MC'en. Nou, ik ben echt 600.000 keer gewoon dat ik dan dacht, oh, ik ga gewoon, inderdaad, stand-up is makkelijk, dus ik vertel gewoon over mijn dag. Ik had dat er dan niemand lacht. Nou, dat was dramatisch. En ik had bij Venlo was heel erg.
Ik voel me altijd schuldig dat ik erom moet lachen, maar het is ook omdat ik me zo goed voor kan stellen wat er gebeurt en hoe de sfeer is die daar hangt. En dat je dus, want dan moest je denk ik ook gewoon als eerste de eerste act aankondigen.
Ja, dat soort, en we wisselden wel een beetje af. Op een gegeven moment wilde ik niet meer als laatste, zeg maar, optreden. Want het klopte gewoon niet als ik als laatste de avond zou eindigen met mij. Dat klopte gewoon niet, want ik was gewoon minst ervaren. En maar ja, dan moet je de avond openen en moet je Jasper van der Veen aankondigen of Fenne Guns. En dan moet je dat op een juiste manier doen dat het publiek zin heeft in dat ding. Er zit ook een soort van verantwoordelijkheid achter. Nou, daar kon ik ook al niet mee handelen. Ik had geen idee wat ik
doen was. En wat ik altijd aan dit principe
en geen liedjes
opmerkelijk vind, dat ook. Maar ook, dan kondig je bijvoorbeeld Jasper aan. Nou, die heeft gewonnen.
Ja.
En in het geval dat je daar zelf ook nog na moet, dan denk ik ze, hè, maar jij was toch degene die net aan. Oh, nu ja, ben je er.
Dus op een gegeven moment in de tour lieten we Jasper gewoon vaker als laatste. Of dan gingen Senne en Jasper vechten voor het laatste plekje. En dan zei ik, nou, ik open wel.
Ja, en vaak ook bij zo'n finalistentour, dan wisselen plek 1 en 2. Ja. En de laatste is de winnaar. Want dat is de.
Nee, maar wel was andersom. Ja. Dus ik was eigenlijk bijna altijd als eerste, want ik was één keer getraumatiseerd. Zeg maar dat ik als laatste ging. En dacht ik, nee, dat doe ik nooit meer. En zij wisselden af en toe wel eens af. Maar in Bellevue was mijn beste show was in Bellevue en mijn slechtste show was in Bellevue. Want je mag 5 keer achter elkaar spelen in een kleine zaal van Bellevue.
Ja. En dat is Amsterdam van de 3 die je noemde.
Ja. En één keer kwam ik op om te MC'en. Dus ik had ook nog niet mijn tuinbroekje aan. Ik had gewoon mijn gewone kleren aan. En ik kom op en het eerste wat ik hoor, is dat nou een jongen of een meisje? Door de hele zaal heen. En dan moet je nog MC'en, dat ik al niet kon. En ik had geen liedje en ik had geen ding. En ik had nog steeds geen grap voorbereid voor wanneer mensen dat zeggen, weet je wel. Kijk, nu zou ik je. Ik ben een beetje soort van harder geworden en goorder geworden in de pandemie, zeg maar. Nu zou ik erop ingaan. Maar het was een soort van, ik liep op en ik dacht van, oh, oké, nou, afschuwelijk. En toen bleek het dus later, toen ik dus mijn eigen optreden ging doen met mijn gevoelige liedjes en mijn ukulele, bleek het dus een bachelor, of hoe heet het bij mannen?
Vrijgezellenfeest
te zijn van Vlaamse dronken mannen van echt 12 op de achterste rij.
Nou, fijn.
Oh, Wouter, kan je vertellen, er is nog nooit een klein kunstenaar zo kapot gegaan in de historie van kleinkunst. Oh my god. En ik deed ook 5 liedjes in een half uur, veel te veel. En het was tot langdradig en doen. En dan merk je dat als je het niet leuk vindt om op het podium te staan, dat niemand aan je kant staat. Maar ja, ik vond het gewoon echt niet leuk meer. Ik stond daar gewoon.
Ja.
En ik had net gehoord dat ik een jongen of een meisje was. En ik moest met mijn ukulele spelen. Toen dacht ik, ja, ik heb zo geen zin om voor jullie te spelen. Ik heb er gewoon geen zin in. En dat zijn de momenten dat je eigenlijk dat moet creëren of zo. Ik weet niet hoe andere mensen dat doen.
Ja, maar dat is ook. Ik heb het niet vaak gehad, maar
nee.
Het gevoel, ik wil niet voor jullie spelen.
Ja.
Dat is een hele rare emotie.
En ik had weer precies hetzelfde als bij de finale van Leidsen, of bij de kwartfinale, dat mensen aankijken van, dat is inderdaad niet leuk, schat. Echt, weet je, dat medelijden publiek. Dus je de ene helft zit dronken door je heen te gillen, de andere helft voelt zich, zeg maar, een soort van ongemakkelijk en een beetje schuldig en hebben een beetje medelijden met je. En jij staat daar in je tuinbroek.
En riepen ze nog meer shit? Want ik bedoel, als ze al
ja, dat weet ik eigenlijk
bij je opkomst al roepen, dan neem ik aan als jij je act doet.
Ja. Ja, op een gegeven moment had ik een
beduidend eerlijker en explicieter is dan gewoon alleen maar oplopen.
Ja, op een gegeven moment had ik publieke participatie. Dat ik een soort van, ik had een liedje over doe mij maar een jongen met swag. En dat ging over van, oké, ik ga een doe mij maar een foute jongen. Want dan weet ik tenminste zeker dat het fout gaat. En dan is het niet eens de vraag meer, zeg maar. Zoiets staat dus helemaal nergens over. En toen liet ik op een gegeven moment het publiek swag roepen. En dan zei ik, doe mij maar een jongen met. En dan deed het publiek swag. En dat werkte heel leuk om een beetje het publiek een beetje los te krijgen en een beetje aan mijn kant. En toen deed ik een ukulele gitaarsolo, dus ik had zo'n distortion pedaaltje en dan ging ik daarop rammen. Dat was hartstikke leuk. Ging ik op het podium liggen en zo. En het was mijn. Ja.
Ik heb nog nooit iemand de zin. Toen deed ik een ukulele gitaarsolo met distortion.
Dat was fantastisch. En, maar ja, toen hadden zij dus swag geroept. En de rest van de avond hebben zij swag, swag, swag. Door random momenten lopen
gillen. Oh, Jezus.
ik wilde toch een partij. Niet meer. Ik wilde echt niet meer. Dat is echt klaar. En, maar goed, dat, en toen de volgende dag stond ik in Bellevue. En toen hadden we opeens voor het eerst een vrij jong publiek. En ja, dan werkt het wel.
Ja.
Dan was het, maar het ligt niet altijd in de zaal. Je moet natuurlijk als cabaretier weten hoe je dat soort momenten moet fixen. Maar dat wist ik niet. Ik was gewoon 21 en verdwaald.
Ja, precies. En dan is dit ook wel, zeker in Bellevue, als zij met z'n 12 zijn,
ja,
dat is 13% van, ja, de totale zaal. Nou, sterker nog, nee, ik denk dat er net 100
ik heb een hele gaasje weggedronken aan het einde van die avond. Echt helemaal naar de Lazarus.
Dat is precies het bedrijfsplan van, ja, de smoeshaan die daarna zit. Artiesten die daar hun hele gaasje wegdrinken.
Ik trap er iedere keer in. Iedere keer. En dan gek genoeg, de volgende dag was ik brak en heb ik een fantastische show gespeeld. Moet je niet doen. Is niet helemaal professioneel. Maar ja, ik had er gewoon geen zin meer in. En ik was een soort van brak. En ja, als je brak bent, heb je toch ook wel een beetje een soort van het van, ja, dat maakt het allemaal niet meer uit. En dan worden je grappen worden grover en worden heftiger en worden dingen.
Ja.
Bla. En dat werkte steengoed.
Het helpt wel.
Doe ik nu niet meer. Ga ik nu niet meer doen.
Maar heb je nu niet ook gewoon van jezelf die,
ja,
nou ja, hoe noem je het maar die houding dat je denkt, oké, maakt niet uit wat jullie ervan vinden. Ik kom gewoon dit doen en ik ga er gewoon vol voor.
Soms. Behalve als Soenos je nek laat krijgen. Dan heb ik dat minder. maar het lukt me nu wel steeds vaker om op die plek te krijgen.
Ja.
Ik hoop wel dat het ooit standaard wordt.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
We moeten het uiteraard over Ik Ga Stuk hebben.
Ja.
Ik heb alle rondes gezien, behalve de auditieronde en de finale.
Ja, het waren mijn beste avonden.
Ja, hè, dus als ik er niet ben, dan gaat het goed.
Misschien ligt het aan jou.
Ik denk het. Nee, maar alle keer, want ik heb daar de publieksopwarming gedaan en de presentatie in de zaal. Ik heb jou daar echt geen één keer slecht zien gaan. In ieder geval
vond
niet.
Ik ook niet.
Dat ik dacht, het gaat slecht. maar wel, hoe was het? Wat ik wel had, ik vond het heel fijn dat ik daar alleen maar was als opwarmer en presentator.
Ja.
Want ik had nul druk met ik wil door naar de volgende, ja, ronde. Ik had geen enkele druk met dit komt op tv, hier gaan mensen iets van vinden. Geen druk met wat gaat de jury hiervan zeggen. Al die dingen,
ja,
waren voor jou, voor jullie als, ja, deelnemers natuurlijk wel aan de hand. Hoe was dit om te spelen?
Nou, het was een hele aparte ervaring. Maar het is ook omdat we komen natuurlijk uit de pandemie. Dus het was ook een beetje soort van voor het eerst weer in tijden dat ik echt regulier aan het spelen was. Dat was het voordeel eraan. Je kan zeggen wat je wil over het programma, maar het was wel een langdurig programma. En het betekende wel dat ik iedere week weer bezig was met cabaret. Wat een luxe is na de pandemietijd.
Ja.
Dus dat vond ik er lekker
aan. Jouw, dat je mede aan Leids was volgens mij nog net, ja,
voor.
Net ervoor,
ik
2019.
Dus ik dacht na Leids cabaret was je van yes. En toen ben ik ook gestopt met mijn studie. En ik dacht, ik ga vol voor de cabaret. En toen heb ik een paar leuke optredens mogen doen. En toen was het in één klap klaar. En toen was het een soort van aanstormend nieuw talent. En op een gegeven moment was ik Zoom-artiest. En toen dacht ik ga stoppen. Ik ga nooit meer op het podium staan. Ik heb één Zoom-optreden gedaan. Weet je wel, van die bedrijven die dan na een meeting, zeg maar,
Binder dan dat, ja.
Ja, en ik heb één keer gedaan voor 50 euro.
Voor 50?
Voor 50 euro.
Dude.
Met mijn ukulele. Ja. Het waren Desperate Times. Ja, jullie hadden al namen en zo. Ik was gewoon een kneus met ukulele van 21. Oké, toen was ik al 23, maar goed. En dat dan je 20 schermpjes ziet en dat iedereen een soort van dit gaat doen. Een soort van duimpjes omhoog. En het is wel goed, jongen. Dat medelijden publiek, weet je wel. En ik doe op een gegeven moment die laptop op een gegeven moment dicht. En ik dacht van ja, ze hebben wel een soort van gelachen. Maar alles wat ik leuk vind aan cabaret, was er niet. En alles wat ik zwaar en heftig en moeilijk vind aan cabaret, want daar gaat deze hele podcast over,
ja.
Was verdubbeld.
Ik heb het nog nooit iemand zo goed horen samenvatten, ja, maar exact dat is het.
Ja, en dus zeg maar, alles, zeg maar, cabaret is leuk die ene 10 minuten dat het goed gaat op het podium. En voor de rest is het allemaal kut. Alles is zwaar en heftig. Jezelf daar krijgen. Het versturen van je factuur achteraf. Je btw-aangifte. Alles eraan is eigenlijk kut. Dus dat, als dat moment die het goed moet maken er niet is voor 2-3 jaar lang, voor beginnende artiesten, dat er geen enkele snabbelachtig iets is. Ja, ik dacht echt, ben klaar.
Ja, geen snabbels, maar ook 2 jaar lang geen normale shows. Er zijn natuurlijk periodes geweest met wel 30 man of op afstand, ja, of weet ik wat.
Ik stond op Fringe Festival in een zaaltje waar normaal bijna 100 man konden. Ik mocht er 14, maar dan moesten ze wel allemaal in paren komen, want dan mocht je dan naast elkaar zitten. Als ze allemaal alleen kwamen, waren het er 9.
Oh.
Het is afschuwelijk. En één keer, het was een voorstelling over mijn familie. En op een gegeven moment had mijn familie 1... Want ik mocht 6 keer of 9 keer mocht ik het spelen. En toen had 1 keer per ongeluk mijn familie allemaal tegelijkertijd de zaal gevoeld.
Nee!
Dus het was 1 zaal, allemaal mijn familie, over mijn voorstelling over mijn familie. weet je wel, met hele heftige liedjes in over mijn broer met autisme en mijn vader die in een rolstoel zit. Weet je wel. Dus allemaal dat soort grove grappen zaten erin. En zij moesten lachen om, ja, de duistere familiemomenten, waar normaal publiek denkt,
en ja, maar grappen, ook nog niet eens per se het grove, maar van wat ik van jou gezien heb, ook hele persoonlijke dingen.
Hele persoonlijke dingen. En zij moeten dan lachen om de dingen die ze hebben meegemaakt en herkennen, want zij zijn deel van het verhaal. En dan, ja, mijn flauwe, zeg maar, cabaret-grappen, dachten ze van, ja, Gavin is weer die auto aan het doen. Dus dat was de meest rare voorstelling die ik ooit heb gespeeld.
Dat doe ik niet vaak, maar dan wil ik 1 grap spoileren, omdat ik het zo'n leuke grap vind over je, en ik kan hem eruit halen als je niet wil.
Nee, is okay.
Maar over je coming out en dat je het vertelt aan je ouders dat je homo bent en dat je broers elkaar allemaal aankijken met, oh, dus we mogen het nu gewoon hardop zeggen.
Ja, maar dat is dus echt hoe het gegaan is. Het is echt hoe het gegaan is.
Dat is zo'n leuke grap. Ik geloof ook zonder meer dat het echt is.
Ja, nee, het was echt zonder twijfel. Het was nog erger in het zeg maar, dat is de toned down version van mijn coming out. Maar het was, ja, nobody cared. Maar die grap is nog uit Leidse. De rest heb ik allemaal nieuw materiaal gedaan. Ja. Stuk. Dat is de enige die van Leidse.
En ik vraag dit vaker, hoe lang speel je? Maar zo'n voorstelling ook voor 9 man of voor 14 man spelen kan heel leuk zijn. Maar in zo'n grote zaal,
het was keihard werken.
Kans heel klein. En dan voor je eigen familie. Hoe lang duurde deze voorstelling?
Bijna 50 minuten of zo. 50 minuten. Ja, het was echt zwaar.
Waarbij ook, ja, zij zullen om de herkenning lachen, maar ook dingen waar je normaal de verrassing hebt bij het publiek. Dit is je familie, dus zit nu.
Ja, en het was ook wel, het was eigenlijk wel heel mooi. Het wordt dan meer een soort van mooie voorstelling, theatervoorstelling, dan cabaret. Dat vind ik altijd jammer, want ik kan heel mooie, liefdevolle liedjes zingen. Ik vind het gewoon niet leuk. Dus ik schrijf ook heel veel dramatische, poëtische liedjes, maar ik zie nooit het podium, omdat ik denk, ja, 1 keer in de zoveel tijd doe ik het wel, hoor. Maar ze hebben hem bij ik een stuk eruit geknipt. Dat zal een reden voor zijn. Maar dus dan wordt het een hele mooie theatervoorstelling met een poëtische achtergrond. En ze hebben ook wel een paar dingen moeten lachen. En mijn ouders allemaal heel lang niet meer op het podium gezien. Dus het was ook wel heel mooi.
Je had 1 keer op Zoom gezien.
Ja, nou, dat is heel grappig. Mijn ouders hebben mij dus voor het eerst gezien in een boekenwinkel waar 4 mensen stonden. En de volgende keer was in de finale van het Leidse Cabaret Festival. Dan was het Zoom en Fringe tussen die zalen. En daarna was het de finale van Ik Ga Stuk. Dus dat zijn de aantal keren dat mijn ouders, ja, in de finalistentour hebben, zijn ze ook geweest.
Ja.
Maar ik nodig mijn ouders niet heel vaak uit.
Nee, en de finale van Ik Ga Stuk was in Nieuw Delamar voor 600 man.
Ja, zoiets, ja. Dus mijn ouders hebben alle de extreme gezien.
Ja, ja, ja.
Tussenin dingetjes, dat merken ze niet. Dus
ja, want we gingen naar Ik Ga Stuk.
Ja, hoe was dat?
Naar Zoom. Maar hoe was dat? Want ja, ik neem aan, toen bij Leids was je heel onbevangen met, oh leuk, we gaan dit doen.
Ja.
Hier was je denk ik heel bewust ingestapt met het idee, hier kan iets uit voortkomen.
Nou ja, hier dacht ik wel van, oké, ik moet eigenlijk de finale halen. Anders, ja, ik heb Leids de finale gehaald, dus als ik ben. Maar aan de andere dag, als ik er snel uitleg, kan ik het programma de schuld geven. Dus dat was waarom ik niet weer een festival deed, maar een tv-programma.
Ja.
En ik vond het ook een leuke uitdaging. Ik vond het echt een leuke uitdaging om te doen. Alleen wel heel eng. Ik vond het heel eng. Mijn auditie vond ik ook heel eng. Echt paniek in het toilet gehad. En iedereen zegt van, ja, je moet gewoon lekker jezelf zijn.
En is paniek op het toilet aan het denken, oh, ik vind dit eng? Of is dit echt een paniekaanval?
Een paniekaanval. Het was echt volle paniekaanval. En niet omdat ik soort van niet wist dat er kwaliteiten zitten. Het is niet alsof ik niet weet dat ik iets kan. Dat is het niet. Maar het is mensen zeggen van ja, je moet gewoon lekker je ding doen. Maar er staan 6 camera's op je reet, zeg ja. maar. En op een gegeven moment staat Stefano Keizer een soort van tegen je aan te praten, terwijl je daar staat, weet je wel. Dan denk je, oh, ik moet leuk doen voor tv. Nou, dat werkt nooit. En dan moet je auditie doen voor, nou, dat was ook niet zomaar een jury, weet je wel. En ik ben een groot Soendels fan ook, dus ik kijk heel erg naar haar op. En ik dacht, maar ja, ik maak niet het soort cabaret dat Soendels gaat waarderen, dat dacht ik. Ja. Omdat ze is best wel pittig iemand. En ze heeft ook 600 keer in het programma gezegd dat ze kleinkunst haat. Dus in principe was ja, het was ook heel erg een stand-up sessie setting. Ik merkte ook al in de telefoontjes met producties vooraf dat ze eigenlijk nog niet helemaal hadden nagedacht over het feit dat ze wilden wel allerlei soorten cabaret. Maar ja, stand-up is makkelijker om te sound qua geluid, ja, en dat soort dingen. Dus ik vroeg om een soundcheck. En dat was een van de raarste dingen die, weet je wel, van ook, oh, ben je op de tijd voor? Ik zeg, nou, en ik had, jaren geleden had ik ja en amen gezegd, maar nu zei ik, nee, ik kom niet als ik geen soundcheck krijg. Ik ga het niet doen.
Oh, heel goed.
Ik ga niet liedjes zingen voor Soendels zonder een soundcheck. Nou, dat was, ik weet niet eens of ik dit mag vertellen, maar goed, fuck it. En dus dat speelde allemaal in mijn hoofd. Van oké, het is, ik ben al de odd one out of zo. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, maar dat wist ik niet.
Nee.
Dus ik was super, ja, Stefano's hebben, ik merkte al wel dat ik iets meer camera momenten kreeg dan anderen. Dus ik dacht wel, oh, jullie hopen dat ik dit heel goed ga doen. Nou, dat maakte het nog enger. Want ze hebben natuurlijk wel
En dat was bij de auditie.
Bij de auditie, want ze hebben natuurlijk wel een tape van je gezien. Weet je wel, je hebt wel iets ingestuurd. Dus ze weten wel een beetje wat je doet.
En ze wisten ook, oh, deze jongen heeft ook finale Leids gehaald. Dus het is niet iemand die helemaal niks kan.
Niks meer te betekenen tegenwoordig. Want er zat een hele pandemie tussen.
Ja, ja.
Het kan ook zijn dat ik helemaal mentaal ben en ontrafeld in die pandemie.
Tussen die zelfs festivals gewonnen hadden die niet door waren.
Zeker. Dus dat had op zich niks hoeven te betekenen. Maar ik merkte wel van, oh, jullie hopen heel erg dat ik dit goed ga doen.
Ja.
En dat maakte het nog enger. Nou, toen was er ook nog iemand die 10 minuten van tevoren vertelde dat er een gouden gong was. Nou, dat maakte het nog even wat enger. Dus ik ging heen.
Ja, er werd opgeslagen voor een auditant die direct door mocht.
Die meteen door mocht. En dus ik dat podium op en toen maakte ik mijn eerste grap. Die ook wel een vrij spontaan, niet iets dat ik had uitgedacht. Wel dacht van oké, ik ga zoiets doen. Maar niet iets dat ik echt uit had geschreven, maar gewoon dacht ik ga het gewoon leuk doen. En toen moest men lachen en toen dacht ik, oh, oké. Oh, ik was hier ooit goed in. Oh ja, weet je wel, zo. En dat ging echt door mijn hoofd heen. En toen begon ik het heel leuk te vinden. Maar ik vond, dat is hetzelfde met cabaret als bij tv-programma's. Die 1 en 5 minuten zijn het leuke deel. En de rest is afschuwelijk. En dat ene moment moet het waard maken.
Ja. Maar,
en in het programma kwam ik, gebeurde dat soms. Soms gebeurde het niet. Ik kom er best goed vanaf. En het ene keer dat het echt misgaat is wanneer Soendels twijfelt of ik in mezelf geloof. Is niet chill als iemand dat tegen zegt op tv. TV. Ik weet niet of het erin komt trouwens, want dit wordt opgenomen voordat die aflevering is uitgezonden. Maar ik ga ervan uit.
Want dit was, jullie speelden en dan kregen jullie direct daarna.
Direct.
Sowieso, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar dat is ook heftig. Je speelt met alle emoties van dien. En besef, oh, er staan camera's op. En wat, ik kan me voorstellen dat je ook bezig bent. Wat gaan ze wel zeggen? Oh, kut, ik hoop dat ze dit eruit knippen.
Ja.
En direct daarna, je krijgt applaus. En was het, loop maar hier naar het kruisje aan de linkerkant. Ja. En je krijgt gelijk commentaar. Thomas van Luijn zat in de jury. Dan kan ik niet zeggen. Tjonge Fong, directeur van de Kleine Comedie.
Jurgen,
ja, dank je. Ik kon niet op zijn voornaam komen. En Soendels. En die gaan gelijk met z'n drieën hun commentaar geven.
En in mijn hoofd had ik bedacht, dit wordt het ergste deel. En dit wordt afschuwelijk. En ze gaan me uitspoegen, uitkotsen en uitkouwen. En blablabla. Maar ik vond echt dat de jury heel liefdevol commentaar heeft gegeven. Ik had echt een paar keer momenten dat ik dacht, oké, nu hadden jullie me echt helemaal kapot kunnen maken. Ik vond ook wel dat ik af en toe hele strenge, maar ik ben niet goed met mijn hoofd. Want ik hoor dan alle positieve dingen in, die hoor ik dus dan niet. En dan loop ik het podium af en dan denk ik, ah, ze hebben me helemaal kapot gemaakt. En dan leest de productie voor wat ze uiteindelijk hebben gezegd, zeg maar achteraf. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk best positief. Dus het ligt ook een beetje aan mij. Maar dus, ik vond dat wel meevallen. Maar ik ben ook wel iemand, als je iets tegen me zegt, dan wil ik heel graag dat proberen. Dus ik had ook wel echt een moment dat er op een gegeven moment, dat ze dingen zeiden. En dacht, nou, godverdomme, dan ga ik het ook laten zien. Ik was ook iedere week bezig met, wat kan ik nieuw laten zien?
Ik denk dat jij van alle kandidaten het meest elke week, ik vond het heel leuk dat je dat in het begin van dit gesprek ook zei.
Ja.
Over die spoken word avonden. Dat je zei, ik was altijd bezig met, hoe kan ik opvallen? Hoe kan ik iets anders doen? Hoe kan ik indruk maken? Hoe kan ik zorgen dat ze alleen mij onthouden?
Ja.
En niks ten nadele van de andere kandidaten. Nee, maar ik denk dat jij...
Ik heb iedere week wat anders gedaan.
Het meest heb gedaan.
Ik heb iedere week een nieuw liedje gedaan. Het was eigenlijk heel strategisch uiteindelijk. In het moment
heel slim gespeeld.
Maar het was heel strategisch. Maar ik dacht natuurlijk omdat ik Leids had gedaan. En dat daar ook bijvoorbeeld... Volgens mij had Jasper van der Veen ook wel een beetje een tactiek, denk ik. En dat ik daar toch wel een beetje een soort van mental note had gemaakt. Van ja, je bent niet alleen maar leuk aan het doen. Je moet ook even nadenken over hoe je je meerdere kanten kan laten zien. En je bent je zit in een competitie met stand-uppers die veel meer ervaren zijn in het feit van dingen opnieuw herhalen en grappen aanpassen en dingen uitschrijven en dat soort dingen. Ja, ik schrijf alleen maar post-its, weet je wel. Dat is echt een drama. En toen had ik ukulele auditie gedaan. En toen dacht ik, kijk maar, als ik nu weer een ukulele liedje doe, dan wordt dat mijn ding. Dat is ook mijn ding. Maar dat wilde ik niet dat ze dat wisten. Dus ik denk...
En ukulele gitaar solo met distortion pedaal.
Precies. En ze hebben dat eruit geknipt. Maar in mijn auditie zei Thomas ook van... Ja, ik ben heel benieuwd of je ook andere onderwerpen kan bespreken. En ik interpreteerde dat. En het was uiteindelijk helemaal niet zo. Maar dat is natuurlijk weer mijn hoofd wat ik hoor. En wat ik denk, oh, jullie denken dat ik een gay cabaretier ben. Dus alleen maar homograpjes kan maken. En toen dacht ik, maar dat ben ik ook. en toen werd ik daar heel gefrustreerd in. Toen dacht ik, en ik werd daar een beetje soort van boos. En als ik boos word, dan wil ik altijd bewijzen dat ik niet zo is, maar het is wel zo. En ik dacht van, ja, waarom mag ik niet gewoon een gay cabaretier zijn? Zeg maar, waarom mag ik niet daar? Ik bedoel, heteros maken ook de hele tijd grappen over een vriendin. Waarom wordt het besproken? Dus ik had echt helemaal mentaal kapot gemaakt. En toen dacht ik, oké, maar dan ga ik het meest gayste performance die ik ooit heb gemaakt, ga ik dan doen als eerste optreden in het traject. Dus ik kwam op hakken en in een rokje en als stewardess. Een liedje dat niet gaat over gay zijn. In theorie. Maar er zitten wel heel veel innuendo's.
En kleine side note. met twee danseressen en een volledig choreografeerd dansnummer. Wat hartstikke
het was
goed
heel
ging.
Flamboyant. ik had ook mijn eerste grap was ook soort van... er werd gezegd van kan je andere onderwerpen bespreken. Dus dit wordt een heel hetero performance. Nou, toen had ik weer mijn eerste lach. Ik heb altijd die eerste lach nodig. Anders kan ik het niet, denk ik. En het was heel strategisch. Want ik dacht, oké, jij denkt dat ik alleen dit ben. En dan ga ik je gelijk geven. Maar ik ga je ook laten zien wat het nog meer inhoudt.
Ja.
Dus het was heel...
Nou ja, je kan of je best doen om het niet te zijn. Ja. Of te zeggen, fuck it. En dan ben ik ook gewoon de beste gay cabaretier die ik kan vinden.
En toen kwam de derde ronde. En toen dacht ik, het enige wat ik nog moet laten zien is een soort van zonder instrument stand-uppen. Voor de luisteraars, ik doe hier met quotes. zodat niet een comedyclub me nu belt. Met, je bent helemaal geen stand-upper. Maar nou, dat ging ook best oké. Ik bedoel, het ging prima. Het is niet uitgezonden, dus... Het was niet dramatisch genoeg om uit te zenden, maar ook niet goed genoeg om uit te zenden. En dan op een gegeven moment kom je bij het moment dat Soendels zegt van, ja, geloof je wel in jezelf? In een avond dat ik dacht, oh, ik heb eigenlijk het publiek wel mee. Nou, en toen zakte ik een beetje door de grond. Ja. Toen was ik ook bloedchagrijnig de volgende dag in een of andere camping waar je dan cabaret workshop krijgt.
Ja, door de week kregen jullie hele vette workshops gedaan.
Super vet.
Ashton Brothers, Tineke Schouten, Martijn Koning, Margot Ros, geloof ik ook nog.
Ja, ik ben er eentje kwijt. Dat was op die camping.
Is dit ook de avond? Want dat was het rare. Jullie moesten dan met z'n allen op een rijtje staan, al richting de publiek kijken of weet ik wat. En ik werd opeens door de productie neergezet met, sta jij hier? Want dit is de plek waar straks Stefano staat.
Ja. Toen hebben we heel veel valse grappen over jou gemaakt die avond.
En ik moest jullie aankijken of zo. Of moest jullie kant op kijken. Ik weet dat ik afkwam. En jij was heel erg pissig, want ik had jou verkeerd aangekeken.
Dat was
boven.
Grappig bedoeld. Het was grappig bedoeld. Maar het was een soort van heel erg tv-moment. En dat zijn de momenten dat je denkt, kut, ik ben tv aan het maken. Maar ja, wij cabaretiers zijn niet gemaakt om tv te maken, vind ik eigenlijk. We zijn een beetje te awkward daarvoor. Dus dan zo'n awkward moment dat jij voor het licht daar moet staan. En dan, het is natuurlijk niet jouw schuld, want ze zijn gewoon aan het rekken. Maar jij was een soort van leuk grapjes aan het maken van hoe, aan het benoemen van hoe awkward het was. En ik lieg daar dood te gaan, want ik zat ook ik ging er ook bijna uit die avond. Ik dacht ook dat ik eruit zou gaan die avond. En jij stond een soort van leuk in het licht. Een soort van, ja, dit is inderdaad wel ongemakkelijk. Hè? Dit is inderdaad wel kut. Dit is inderdaad wel wat vervelend voor jullie. En ik denk, ja, inderdaad. Het is inderdaad heel vervelend. Dus ik
voelde er ook gewoon weer schuldig
ik
over.
Ik dacht, ik ga een beetje soort van grapjes met jou terugmaken. Maar dat kwam er allemaal super vals uit. Het was grappig bedoeld, ik beloof het. Maar het was wel echt zo dat ik dacht, oh kut, we zijn echt een tv-programma aan het maken. Wat erbij hoort, daar heb je je voor ingeschreven.
Ja.
Maar het was wel even een momentje. Dat ze dan heel. En dat ze dan iedere keer van ja, toch iets naar links, terug naar rechts. En dat je denkt: Jezus, jongens, vertel me gewoon of ik naar huis mag.
Precies. En, maar het bizarre ook, als ik terugkijk op dat moment. Ik had natuurlijk het voordeel, wat ik net ook al zei.
Ja.
Ik wist, ja, ik ben er volgende week sowieso. Want ik ben geboekt om alle shows te doen. Dus voor mij maakt het niet uit. Maar ik had dus helemaal. Maar voor mij was het alleen. Ja, ik moet het ook voor het publiek nog een beetje leuk houden.
Ja. Achteraf ik snap ik het heel goed.
En ik kwamen we af en jij was er op Instagram. En ik had echt gezegd: oh ja, sorry. En ik snap helemaal. En ik heb het nooit zo bedoeld. Maar ik snap dat je hier echt.
Nou, en ik was niet eens pissig. Ik probeerde gewoon grappig te doen in een moment. Maar, dat ik niet
en,
grappig
en dat wilde ik trouwens zeggen. Als ik mij die aflevering goed herinner. Jij zei, ik ging er die avond bijna uit. Ik heb volgens mij geen enkel moment gedacht. Oh, Gavin is degene die er deze week uitvliegt.
Dat op een gegeven moment laat je het los, de realiteit los een beetje.
Ja.
Want ik dacht inderdaad, oké, ik was best wel verbaasd dat ik zo kritisch kritiek kreeg. Die avond. En het zou op tv wel zichtbaar zijn waarom ik kritiek krijg. Maar ik had best wel het publiek mee. Zeg maar, ik had toch wel die gunfactor. Ik was nooit de beste in de afleveringen vaak. Of in ieder geval, ik won niet de
Gouden Veer.
Op het einde wel, maar niet
ja, dat was de publieksprijs die het publiek...
Maar ik had die Gouden Gong al gehad. Dus ik dacht, nou jongens, laat maar even gaan. En ik dacht eigenlijk, nou, dit ging eigenlijk best wel heel goed. Ik had voor het eerst een beetje het gevoel van... Oké, je kan echt zien dat er een soort van rode draad in de paar minuten zat. Ik was echt een verhaal aan het vertellen. Ik had grappen, ik had lachen, ik had liedjes, whatever, blablabla. En ik had ook een van mijn favoriete liedjes gezongen die avond. En uiteindelijk was dat later de kritiek van... Ja, je had beter een grappiger liedje kunnen doen. Toen dacht ik, ja, dit is waarom ik nooit mijn emotionele liedje speel. En toen kwam er heel heftig commentaar. Uiteindelijk viel het eigenlijk ook wel mee, het commentaar. Alleen dat moment was gewoon heel heftig. Dat Soenel zegt, ja, geloof je wel in jezelf? Want ik merkte dat je aan jezelf twijfelt. En dat ik dacht, ja, hallo Soenos, ik sta hier met 600 camera's op mijn reet. Met allemaal andere getalenteerde cabaretiers. Weet ik veel wat ik hier aan het doen ben? Natuurlijk geloof ik niet in mezelf. Natuurlijk niet. Ik ben hier gewoon per ongeluk om wat liedjes te zingen. En ik hoop dat het leuk is, weet je wel zo.
En krapachtig uitstralen. Alsof je wel in jezelf gelooft, neem ik aan.
Ja, maar ik vind dat zo'n bullshit. Dat van cabaretiers die dan heel erg hun best gaan doen alsof ze... En dat is het soort van, je hebt heel veel cabaretiers die dan heel gaan doen alsof ze, ja, ik zie wel wat er gebeurt.
Alsof
het ze niks interesseert en anders leer ik er wel van. Nee, vriend. Je bent net zo zenuwachtig als ik. Ja. Alleen ik kan het niet verbergen en jij wel.
Ja, nee, ik bedoelde op het podium. Daar wil je natuurlijk uitstralen. Hey,
tuurlijk.
Ik heb het onder controle, ik doe dit. Dat je van binnen zo onzeker bent als de pest.
Natuurlijk, maar ik denk dat we dat allemaal zijn. Ik geloof mensen niet die zeggen soort van, ja, anders leer ik ervan. Nee, je wil ook gewoon huilen, zeg maar je doet het gewoon niet.
Of nog erger, organisatie en jury's van festivals zeggen, ja, maar het is toch ook gewoon leuk om dit met z'n allen te doen.
dit, maar ook het soort van, ja, je moet net doen alsof de camera's er niet zijn. Fuck jou. Hoe kan... En dan komt hij zo dichtbij. Hè? Ook altijd in dat gangetje achter voordat je opkomt. Dat is het moment dat je soort van mentaal doodgaat voordat je opgaat. En dan staat er zo... Ik ben natuurlijk prachtig. Want je kan alles lezen op mijn gezicht.
Ja.
Dat je kan alles zien. Iedere blik is lelijk. Iedere blik is telling. en het vertelt 100 verhalen. Dus iedere keer als ik daar stond, stonden er 2 camera's.
En het gangetje, jij zegt nu gangetje. Het is 60 centimeter breed en 1,90 meter hoog.
Ik stond dus in die aflevering... Dat ik
en 5 meter lang. Het is echt super onhandig.
Super onhandig. En er is ook een trapje waar ik 2 keer ben gewoon bijna af ben geflikkerd. En gewoon één... Het was een opstapje, niet eens een trapje. Yeah. En ik stond er ook 1 keer op hakken. En dat ik dan soort van... de vloeistof voelde verzamelen in die gore hak. Zeg maar, dat je denkt... En dat is kut, want er is 1 keer gebeurd dat ik dat optreden heb ik 1 keer... live gedaan voordat ik het in 1 keer stuk deed. En toen is mijn hak uitgevallen. Dus ik was daar ook al heel bang voor dat tv zou komen. Dat de mensen dan zeggen, ja, waar ben je bang voor? Dat ik een enkel breek, dat ik van het podium afloop, dat ik soort van uitstruikel, of nog veel erger, niemand lacht. Weet je zo, weet je wel. Ik heb nog veel liever dat ik soort van 3 botten breek dan dat niemand lacht, weet je wel. Nou, het is niet zo spannend. Maar goed, ik vond het wel spannend. En toen kwam ik, Soenos had dus inderdaad gezegd van, hey, geloof je weer in mezelf? En ik stond daar van, ja, is goed. Ja, dat weet ik niet. Ja. En de volgende ochtend hadden we meteen dezelfde ochtend weer zo'n workshop. En dan moet je zo'n interviewmomentje doen. En dan vragen ze, nou, hoe voel je je? Nou, ik was stront chagrijnig. En van, nou, maar is dat dan ook zo? En ik ben echt een soort van, hij snapt een lul. Ik weet niet wat er gebeurd is. Natuurlijk geloof ik niet mezelf. Natuurlijk niet dat jullie zitten met die tegencamera. Zo'n soort van helemaal ding. En als je dit op tv ziet, geloof me, het was veel erger in het echt. Want ik ging helemaal los met van, ja, weet je, natuurlijk geloof ik niet in mezelf. En waarom? Mijn frustratie was van, dit is niet iets dat ik kan fixen in een workshop of in een week.
Nee.
Dus in mijn hoofd is van, nu ben ik zeg maar...
Dit raakt ook niet aan je optreden of aan je schrijven of weet ik wat. Dit is
ik ben al 25 jaar in een onzeker hoopje scheid. Dus in principe, dat gaat heel wat therapie kosten voor we daar voorbij zijn. Als ik er ben, maak ik een documentaire. Maar het was echt... Dus ik was strontchagrijnig. En die avond heb ik heel goed gespeeld in die workshop. En toen was het wel weer een beetje gefixt. En daarna hadden we een workshop van...
Iemand.
Een heel groot iemand ook. Kut. Hij was niet aardig, daarom heb ik hem geblokkeerd, denk ik.
Nou, hij was ik ga door mijn lijstje van wie jullie workshops wil gaan.
Die weet, van... ik kan de scène bijna uitspelen. Waarom weet ik het naam niet meer? Theo en Thea.
Oh, Arjan Edeveen.
Arjan Edeveen. Ons allemaal kapot gemaakt tijdens de workshop. Gewoon helemaal kapot.
Dat heb ik gehoord, ja. Die had iedereen afgefikt.
En uiteindelijk... terugdenkend, had hij best wel een paar goede punten. Hè? Dat ga ik nu even zeggen voordat jij zeg maar, dit deel er nu uitknipt. ik ben nu heel bewust hoe dat werkt in Hilversum. Maar
dit wordt een aflevering van 1 minuut met gewoon alleen jij, Arjan Edeveen.
Nou, het is dus heel erg op een gegeven moment in een interview vragen ze me zeg maar, op een gegeven moment van, nou, wat vond je van de workshop? En ik zeg, nou ja, Arjan heeft een hele leuke hond. een legende. En dan ga ik daar een soort van... Nou goed, dat was een hele heftige workshop en op een gegeven moment...
En op wat voor manier, wat voor kritiek had hij? Wat deed hij in ieder geval om jou af te
brengen? Nou, dat hij begon, hij snapte gewoon niks van wat ik deed. En waarom zou je dat doen? En waarom ben je zo zenuwachtig? En wat doe je nou doen? Het was echt heel erg op de... Wat ben je nou eigenlijk, waar gaat het eigenlijk over? Weet je, echt van die hele goede vragen eigenlijk.
Ja,
wel.
Nou, en nu je het zegt, denk ik, oh, dat heb ik inderdaad gehoord van jou en ook van andere deelnemers. Ja. En dat ik dacht, is dit inderdaad kritisch? Waarom doe je dit? Of is dit... Waarom doe je dit?
Ja, en het is...
Snap je het subtiele verschil? Gewoon,
je merkte aan de hele set dat niemand zich had voorbereid op het feit dat hij zo snel je feedback gaat geven waar je eigenlijk in het moment niks mee kan. Dit is feedback waar je over 3 jaar denkt, oh, dat bedoelde ik.
Ja.
Weet je wel, dus ook de manier waarop, hoe direct het was en hoe, zeg maar, in zijn hoofd het was en je merkte ook een beetje dat hij twijfelde aan zijn stijl van hoe hij aan het workshop geven was in het moment, weet je wel. Dus het waren wel goede dingen die hij zei, maar het was gewoon, je kon er niet zoveel mee in het moment. Dus dan kap je zo'n heel workshop, anders is het geen workshop, dan is het een feedback moment, een hele harde, wat soms heel goed kan zijn. Maar ja, de camera staat nog wel aan. En op een gegeven moment zei de regisseur van het programma, zing maar gewoon even je liedje, Kevin. Dus ik mijn liedje zingen van, ja, is goed. Ik zing mijn liedje wel. En je zag ook het hele soort van... Die regisseur, een hele lieve man, Max heet hij. Die keek me ook echt aan als een soort van vader op de eerste rij van een schoolmusical. En dat ik dan ballet ging doen en dat dan de hele school daar een soort van tegen op was en dat haatte. En dan een soort van vader van, ja, doe maar Kevin, doe maar je pirouetje. Het komt helemaal goed.
Zo, rode lijn lief, zo, in jouw van carrière, dat mensen je aankijken. Oh, jongen,
ja,
nou, doe maar.
Is goed. En dat ik daar dan heel erg op anti ben en daar heel erg, zeg maar, kwaad wordt op mensen, dat mensen mij dingen gunnen. Ja, vind ik dat heel psychologisch trouwens. Maar, toen kwam die halve finale. Ik denk dat dat eigenlijk voor mij de reden is dat ik gewonnen heb uiteindelijk. Is omdat daarna ik dacht van, nou, weer, ja, het is niet heel aardig, maar ik dacht wel van, nou, weer een oude, witte, grijze man die niet snapt wat ik doe. Dat zijn we nu wel weer gewend. Ja, prima, is goed. Dan ga ik wel gewoon die halve finale spelen, lekker liedje spelen en dan flikker ze hem eruit. Helemaal prima. Ja, ik heb de kunstacademie gezien. Ik ken dit riedeltje wel. En ik heb zeker ook wel wat met zijn feedback gedaan. Dat was niet compleet.
Mm-hmm.
Maar ik had wel zoiets van, oké, dit is wat je als aanstormend of jong talent, whatever, geef het beestje een naam, meemaakt. Dat er mensen zijn van die gewoon niet gaan begrijpen wat je doet.
Ja.
En niet dat, of willen begrijpen of kunnen begrijpen. En dat je op een gegeven moment heel bewust zelf de keuze mag maken van, ja, ik ga het toch doen. Want dit is wat ik wil maken.
Overigens ironisch, want als iemand natuurlijk een hele carrière heeft gebouwd op dingen waarvan allemaal mensen zeggen, wat ja, ben je aan het doen? En die stoïcijns dat is blijven doen, ja, en daar heel goed in is.
Ja, maar
dan is het daar heel
heden
vindt.
Het was, ik denk, ik zat er met tijdens de lunch met hem gepraat. Het was heel goed bedoeld.
Ja.
En uiteindelijk heeft dat het een soort van voor mij, dat het wel meeviel. Dat ik dacht, nou, het is gewoon iemand die mij goed bedoelt, zijn mening heeft gegeven. En sommige dingen neem ik mee en sommige dingen neem ik niet mee. En dat is denk ik iets wat ik nu langzaam een beetje aan het leren ben. Dat je hoeft niet alles mee te nemen en niet alles is een uitdaging. Dat is ook een beetje mijn trigger. Dus op een gegeven moment heb ik die halve finale gespeeld en dat ging natuurlijk wel vrij goed. En toen het mooie aan de halve finale was, deze podcast ging over falen trouwens. Ik moet het eigenlijk niet hebben over winnen, maar maakt niet uit. Dat ik bij Leidsen was ik een beetje het excuus van jongetje. Zeg maar, ja, zet hem er maar in. Of ja, het is wel leuk dus. Zet hem er maar tussen. Het is deze twee en een ander. Weet je dat? Zo voelde het heel erg.
Volgens mij is het Theo Maassen die een festival won waarbij de jury zei, bij gebrek aan betere kandidaten.
Ja. Nou, zo
daar is het uiteindelijk
Leidsen
ook best mee goed gekomen.
Ja, maar ze voelden het bij Leidsen dus heel erg. En daar was ik heel dankbaar voor. Dus het is niet een maar het was heel leuk. Maar nu had ik heel erg het gevoel van, ik heb mezelf in de finale gezet.
Ja.
En er mag, kan ook eigenlijk niet aan getwijfeld worden. Zullen ze zeker wel doen op Twitter, maar dat maakt me niet zo uit. Dus dat was heel lekker, want ik had die gouden veer. En toen dacht ik, ja, jullie kunnen me niet eruit gooien nu. Dat dacht ik echt, het kan niet. Want de andere drie hadden het over dat de zaal zo moeilijk was. En ik had daar niks van gemerkt. Dus het voelde heel lekker om mezelf geplaatst te hebben. En toen dacht ik, had ik hetzelfde bij Leiden. Ik dacht, nou, nu heb ik die tour al. Laat me zitten. Ja, dan gaan we gewoon gezellig binnen de Lemaar. En toen merkte ik, oh, theater is mijn thuis. En een comedy café, want het was wel een beetje opgezet als een comedy café.
Ja.
En ik speelde zoveel lekkerder in dat Bellevue Theater.
Maar
De Lamar.
De setting daar, het is heel tof. Want het is ook ooit gebouwd, echt gemodelleerd naar Amerikaanse comedyclubs. Zeg, met een plaatje, zo willen we het hebben.
Ja.
Maar wel met heel veel ruimte gemaakt voor alle camera's en dingen.
Ja.
Want ik heb daar ook gespeeld. Het is een tijd lang gebruikt gewoon als comedyclub.
Ja.
En dan zat er 100 of 110 man.
Ja.
Super toffe plek.
Ja.
Maar bij jullie kon er maar maximaal 60 in.
Ze hebben nagedacht over een plan B. En dat merk je wel in de setting van het ding, volgens mij.
Van het programma?
Van de comedyclub. Daar was wel, waren wel redenen voor. Maar ik merkte heel erg het verschil tussen ik die heel erg mijn best deed om in een comedy-achtige setting mijn vorm iedereen strot door te douwen. En dat ik bij het De Lemaar Theater kwam en dacht, oh, dit gevoel ken ik.
Ja.
Dit is zoveel veiliger dan een comedy setup. Terwijl er zitten 600 man. Maar doe mij maar 600 man. Heerlijk. Het is veel anoniemer.
Ja, nou ja, en jouw vorm is veel theatraler en past daarmee beter.
Ja, ik had
gewoon op een theaterpodium.
Het zei van ja, het moet minder. Dat hij dan een soort van ja, Kevin, je bent het aan het spelen. Je moet het gewoon vertellen. Weet je zo, weet je wel. Nou, terwijl je daar.
Ja, finale gedaan.
Finale gedaan.
Gewonnen,
het schijnt.
Hoe was het? Want daar ben ik niet bij geweest. Ik kon helaas niet.
Ja.
Hoe was de dat vind ik echt het allerheftigste moment bij dit soort wedstrijden altijd. Ja. Dan sta je dus uiteindelijk met z'n drieën op het podium en dan gaan ze bekendmaken wie de winnaar is. Waarbij als je een beetje iemand hebt die denkt, ik ga het leuk een beetje de spanning opbouwen en de winnaar.
Nou ja,
van de editie van dit jaar.
Nou ja, zo was het wel.
Oh.
Ja, zo zeker was het wel. En het was niet zo erg als een Idols en een Voice. En dat het was echt niet dat. Maar op een gegeven moment moesten ze het ook eentje opnieuw doen. En we hadden het ook gerepeteerd, zeg maar. Dus er was een repetitie dat waar we moesten staan. En we werden gewaarschuwd van, er gaat confetti af, weet je zo. En dat was ook awkward as shit. Maar het was wel inderdaad, Stefane was het wel aan het.
Het is een hele ongemakkelijke
sfeer.
En, als hij ergens goed op gaat.
En ik zag ook, en omdat het natuurlijk tv is, was het zaallicht voor grote deel aan. Dus ik zag ook echt mijn mensen soort van zo zitten. Die, ja, op een gegeven moment zag ik een vriendin op de vierde voor de rij. En die keek me aan en zei, ademhalen. Weet je zo. Die zat soort van, ademhalen. Zo te signaleren van, je moet ademhalen. En op dat moment deed ik ook. Zo echt heel erg. En ik ja, ik was heel blij dat het mijn naam genoemd werd. Ik had niet verwacht. heb een hele lelijke beker in mijn keuken staan. Hij is echt voel je lelijk. Ik weet niet of ik dit mag zeggen of dat waar is, maar hij het is echt een lelijke plastic.
Jij mag het toch een lelijke beker vinden?
Hij is voel je lelijk, maar ik ben er heel blij mee.
Dankjewel. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!